En wij gaan vanmorgen weer naar 1 Timotheus, hoofdstuk 2, waar wij vorige keer terecht waren in vers 7, waarbij de apostel Paulus voor de gelegenheid zegt: ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Ik vind het altijd nog opmerkelijk, die uitspraak, alsof hij bij andere gelegenheden dan niet de waarheid spreekt en wel liegt. Maar dan mogen we aannemen dat dat niet het geval is. En dus betekent het dat wat hij hier vertelt wel heel bijzonder is. En waarschijnlijk ook zeer onwaarschijnlijk. Maar niettemin is het waar. En dat hij een leraar zou zijn, een apostel die predikt aan de heidenen, dat lijkt helemaal niet onwaarschijnlijk. Integendeel, want dat is toch, dat weet iedereen toch, dat is toch de zendingsopdracht, weet u wel. Ga heen en onderwijst alle volken enzovoorts. Dat doet toch iedereen ook. Daar is niks bijzonders aan te melden dat Paulus het evangelie zou prediken aan de heidenen. Het bijzondere is dat hij in dit geval beschouwd wordt als een heiden die het evangelie predikt. En dat is wat anders, want dat is het enige, nou niet het enige, maar dat is wat de apostel Paulus onderscheidt van de 12. Wat hem onderscheidt is natuurlijk dat Paulus niet al die jaren, nou ja, zoveel waren het er niet, maar dat Paulus niet die jaren met de Heer Jezus is opgetrokken als een van zijn discipelen. Maar zo waren er meer. Maar het bijzondere van de apostel Paulus is, en dat onderscheidt hem primair van de andere apostelen, dat hij niet geacht wordt te zijn een christen met een Joodse achtergrond. We zijn dankbaar voor deze moderne uitdrukking. Dat hij niet geacht wordt te zijn een christen met een Joodse achtergrond die het evangelie predikt aan de heidenen. Maar hij wordt geacht een heiden te zijn, een christen te zijn met een heidense achtergrond die het evangelie predikt aan de Joden. Want zo wordt het ons voorgesteld. En dan weet ik natuurlijk, dat weten we allemaal, dan zeggen we, maar hij was toch een Jood. Dan zeggen we, ja, hij had er alle kenmerken van. Maar hoe lang is dat nou geleden? Ik bedoel, de man heeft zich aangesloten bij de uitspraken van Jesaja 28. Zo van, het is een aardige tafel, maar hij is vol drek. Dus je kan er maar beter bij weglopen. En dat is wat hij gedaan heeft. Hij zegt, ik heb het schade en drek geacht, enzovoorts. En hij heeft zich laten omscholen. Voor dat doel moest hij dus terug naar huis, zeg ik altijd. Want ja, dat mag je niet ontgaan. Die jaren worden weliswaar niet besproken, maar wel dat hij inderdaad geen voet aan de grond kreeg, zal ik maar zeggen. En toen van ellende, of wat, dat hij toen teruggegaan is naar Tarsen, waar hij geboren dan wel opgegroeid was of iets dergelijks. Ik zeg altijd, wat laconiek, terug naar zijn moeder of zo. Of misschien ging hij daar zijn schoolgeld terughalen. Hoewel het schijnt dat hij zijn schoolgeld toch in Jeruzalem heeft moeten betalen aan Gamaliel. Maar hoe dat ook zij, hij distanceerde zich verre van. En hij is degene die zich presenteert als een Romein. Dat anderen hem zagen als een Jood, ook tijdens zijn zendingsreizen. Ja, dat doen wij ook. Dat is nog steeds het gebruik. Hè? Wij reageren ook. Wij zien iemand, we horen iemand zijn naam en zeggen, oh, een Jood. Op wat voor gronden dan ook. Of die mensen daar blij mee zijn, is nog maar de vraag. Of ze het zelf ook zo zien, is ook maar de vraag. Maar ja, zo komt Paulus daar ook nooit van af. Maar hij zelf zag het niet zo. Hij zelf distancieert zich van zijn verleden. Dat heeft hij trouwens ook hier gedaan in één bladzijde terug, in 1 Timotheus 1, met nadruk. Op andere plaatsen doet hij dat nog veel nadrukkelijker. En bij herhaling. En het is opmerkelijk, want de andere apostelen doen dat niet. Nou ja, Petrus komt niet verder dan, wat verzoekt gij God om een juk op de op de hals der gelovigen te leggen dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Maar dat hij zich nou uitdrukkelijk distancieert van het Jodendom, wel, de geschiedenis van Petrus is wel anders. Dat weten wij, en daarom lag hij ook overhoop bij gelegenheid met Paulus. Of andersom, dat wil ik afwezen, maar dat wordt in de eerste hoofdstukken van de Galatenbrief wordt het uitdrukkelijk aangehaald, enzovoorts. En van Johannes leren wij uit de Bijbel, maar dan moet je erg goed opletten, maar van Johannes leren wij dat hij op grote afstand spreekt over de Joden. Hij beschrijft ze ook alsof het een dom volk is. De Joden dan, enzovoorts. Want die begrepen er allemaal niks van. Dat, zo lees je dat. Hij wordt geacht, hij wordt zelfs beschouwd als antisemiet. En men heeft er trouwens ook uit besloten dat het evangelie van Johannes zo laat geschreven is, omdat de afstand tot het Jodendom, waartoe Johannes dan geacht wordt behoort te hebben, wel erg groot is. Als je het Johannes-evangelie leest, zou je niet tot de conclusie komen dat Johannes zelf een Jood was. Op zo'n afstand, want ik spreek hier erover. En men heeft dat geïnterpreteerd als grote afstand in jaren. Want dat is het enige argument eigenlijk voor de late datering van het Johannes-evangelie. Heb je die nog? Zo werken die dingen. Maar nergens neemt hij er persoonlijk afstand van. En Paulus is de enige die dat wel doet. En bovendien, als het gaat over zijn eigen identiteit, dan roept hij, ik ben een Romein. En dat niet alleen, niet maar uit theorie, maar hij verbindt daar conclusies aan en ontleent daar rechten aan. En nog sterker, voor zover Paulus gevangene was uiteindelijk in Rome, maar ook eigenlijk al eerder in Caesarea, was hij de gevangene van de keizer op grond van zijn Romeins staatsburgerschap. Want anders zou hij vrijgelaten zijn. Dat staat in Handelingen. Dat tegen hem gezegd wordt, ja, nou heb je op de keizer beroepen, ja, dat is nou jammer, want anders hadden we je nu vrijgelaten. Maar hij had zich net op de keizer beroepen. Waaruit volgde dat Paulus kennelijk doorkreeg dat ze hem zouden vrijlaten. En dat was niet de bedoeling. Lees het maar na. Hij doet een beroep op zijn Romeinse staatsburgerschap. Ook onderweg doet hij dat ook. Ik geloof dat het in Filippi was of zo. Toen hij in die gevangenis zat enzovoort, liet hij zich eerst geestelijk, toen zat hij in de gevangenis. En toen daarna wilde ze hem loslaten en toen zei hij, ja, maar dat gaat zomaar niet. Want dat hadden jullie nooit mogen doen. Want ik ben een Romein. Hadden ze vergeten te vragen naar zijn paspoort. En zijn QR-code natuurlijk. Nou ja, laten we zitten. Ik hoop dat het goed tot u doordringt en dat u er serieus over nadenkt, mocht u het echt problematisch vinden. Maar Paulus zegt, als apostel der heidenen, Romeinen 11, maar waarschijnlijk heb ik het vorige keer met u gelezen. Als apostel der heidenen maak ik mijn bediening heerlijk door enige uit Joden, mijn maatschap naar het vlees, te behouden. Om nou ja, tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Ik heb daar jaren mee geworsteld met dat vers. Nou ja, dat is Paulus' gedachte, maar ik begrijp hem niet. Als apostel der heidenen maak ik mijn bediening heerlijk om enige uit de Joden. Dan zou je toch zeggen, als apostel is die naar de heidenen gezonden is, dan zou hij toch zijn bediening heerlijk maken door enige heidenen voor Christus te winnen. Maar hij zegt het andersom. En daarmee is het hele verhaal verklaard, lijkt mij, toch. Het heeft bij mij ook wat lang geduurd, moet ik eerlijk toegeven. Maar ja, dat krijg je. Je laat je onderwijzen. Ik had alle reden om aan te nemen dat het toch wel redelijk klopte wat ik allemaal te horen kreeg, enzovoorts. Maar ja. Paulus als apostel der heidenen, als leraar der heidenen, is een heidense apostel, een heidense leraar en hij wordt gezonden primair aan de Joden. En dan zit er nog de achtergrond achter, dat niet alleen noemt hij zichzelf nooit een Jood, af voor zover hij een stam van Israël noemt, noemt hij de stam van Benjamin. En Benjamin wordt weliswaar geacht te zijn, geacht te behoren tot de zogenaamde twee stammen, maar dan moet je ook je geschiedenis kennen. Hè? De geschiedenis is dat God Israël, het hele volk, meegaf, hij kondigde dat van tevoren aan, aan Jerobeam. Dat is zoals het beschreven staat. En toen zei de Heer tegen Jerobeam, ja, maar je krijgt ze niet allemaal. Niet alle stammen van Israël, niet alle 12, om zo te zeggen. Want ja, Juda kan ik niet geven, want ik heb een belofte gedaan aan het huis van David. Dat altijd iemand uit David koning zou zijn over Israël. Nou ja, of een deel daarvan dan dus. Maar dat koningshuis moet blijven bestaan. Dus de stam van Juda krijg je niet mee, want dat is de stam waarvan het Davidische koningshuis het opperhoofd is. Want als stammen zijn, heb je een opperhoofd, dat weet iedereen, hè. Ja. Dus Jerobeam, die krijg je niet mee. Maar je krijgt wel heel Israël, maar niet Juda. En dan nog wat. Want Juda, de belangrijkste stad van Juda is Jeruzalem. Want in Jeruzalem staat het koningshuis van David. Daar is het paleis van David. Daar staat bovendien ook mijn huis, namelijk de tempel. Dus ja, als ik Juda jou niet meegeef, dan kan ik Jeruzalem ook niet meegeven. Maar Jeruzalem ligt op het grondgebied van Benjamin. En dus krijg je Benjamin ook niet, omdat er altijd een land des Heeren zou zijn, licht van de Heer, bij Juda. Dat wil zeggen, dat is onvervreemdbaar. Maar daar staat de tempel, dus die krijgt Juda ook mee. En vandaar dat je niet hebt 11 stammenrijk en 1, maar 10 stammenrijk en 2. Maar Benjamin zou eigenlijk, waar het niet dat Jeruzalem daar lag, zou Benjamin meegegeven moeten zijn met heel de rest van Israël. En dus met Jozef. Sterker nog, maar dan laat ik die geschiedenis los. Als er dan 1 stam bij Jozef hoorde, naast Jozef nog een stam, dan zou het die van Benjamin geweest moeten zijn, omdat Jozef en Benjamin niet alleen dezelfde vader hebben, zoals alle stammen van Israël, maar ook dezelfde moeder. Want ze zijn beiden uit Rachel. Hebben we dat nog? En dat er een specifieke relatie bestaat tussen Jozef en het koningschap van Jozef trouwens, en Benjamin, ja, dat leren we al in Genesis. Dat is daar al aan de orde. En over die beker van Jozef die dan bij Benjamin is enzovoort. En dat dat ook van tevoren zo geregeld is. Dat het volgens plan gebeurd is door Jozef namelijk enzovoort. Dat lijkt me allemaal een duidelijke zaak. En al die dingen wijzen erop dat als je dan later ooit in Nieuw-Testamentische tijd iemand uit Benjamin tegenkomt, dan moet hij toch op een of andere wijze een verbinding hebben met Jozef. En als hij dan behoort tot de twee stammenrijk, jawel, maar hij is de verbinding met de 10 stammen. Heb je die nog? Zoiets. Nauwkeuriger is dat ook niet te zeggen, maar je wordt gedwongen erover na te denken. En dan vind je die connecties wel in de Bijbel. En dat bevestigt dan, ik weet wel dat het niet een doorslaggevend argument is, maar het bevestigt wel degelijk het hele idee dat Paulus eigenlijk Jozef vertegenwoordigt bij Juda. Zoals de tempel, en het paleis trouwens, maar zoals de tempel Jozef, namelijk de erfgenaam van de titel Israël, vertegenwoordigt bij Juda in de Oud-Testamentische geschiedenis. Die connectie is dat. Er zit natuurlijk nog veel meer aan vast. allerlei details die net zo goed overeenkomen, maar waar we het helemaal niet over willen hebben natuurlijk. Ik probeer alleen maar je op het hart te drukken dat wat eigenlijk de echte positie van Paulus is. Want in sommige kringen wordt Paulus wel omhoog geschoven als die hele bijzondere apostel die dan gemeentelijke waarheid openbaart enzovoort, en die de zaligheid naar de heidenen brengt, want zo wordt er over gedacht en geschreven. Dan moet ik zeggen, daar is niks bijzonders aan hoor. Integendeel, het is bovendien niet waar, want dat was Petrus die dat deed en er staat zwart op wit in de Bijbel. Maar dat zal ik u vorige keer, neem ik aan, ook wel gezegd hebben. Dat zijn misverstanden en ja, die hebben een lang leven naar het schijnt, maar ze zijn niet, volstrekt niet, Bijbels. Iedereen kan het controleren, je volgt de geschiedenis van Paulus. Hij was uit de stam van Benjamin, hij was opgevoed in de Joodse religie waar hij een voorvechter van was. Hij heeft het schade en drek moeten achten, hij heeft moeten inzien dat hij totaal verkeerd zat. Hij heeft een grote afstand van genomen, een pauze ingelast en een sabbatical en een herscholing en weet ik veel. En een hersenspoeling en wat het maar was, een great reset enzovoort. En toen werd hij opgehaald door ene Jozef. U kent de geschiedenis, mag ik hopen? Toen kwam er ene Jozef, die ging naar Tarsus om die Paulus op te halen. Zo van, nou is het even wel lang genoeg geduurd. En, nou ja, en die Jozef kennen we dan vervolgens als Barnabas. Maar het staat wel in de Bijbel dat hij Jozef heette, dus ik mag het ook zeggen. Toen was het Jozef, die kwam die afstammeling van Benjamin ophalen en nam hem mee, als mentor nam hij hem mee onderweg op zijn eerste zendingsreis. En wat bezochten ze daar? Synagogen. En op het hoogtepunt van die reis stelden ze vast, God heeft ons gesteld tot licht, tot aan de einde der aarde enzovoorts. En dat is de aankondiging van, of de demonstratie van, hoe de zaligheid gedeponeerd zou worden, inderdaad bij een ander volk. In de Bijbel dikwijls op vragende wijze, in vragende vorm, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En wie zijn dat eigenlijk die naar mij niet vroegen, maar die hem wel vonden enzovoorts. Ik ben nog even in Jesaja met mijn gedachten. Ik bedoel, het is een doorgaand gegeven, de Bijbel door, dat het zo zou gaan. Maar al beginnend in Genesis. Waarmee ik nog steeds niet gezegd heb dat dus daar gemeentelijke waarheid werd geopenbaard vanaf Genesis. Want dat is niet zo. Maar er werd wel aspecten van onze tegenwoordige bedeling werden daar vastgelegd en daarmee bewaard voor de toekomst. Zodat als zo wij zou zijn, wij zouden begrijpen dat dat niet een afwijking is van het plan van God. Maar integendeel, het is de uitvoering van het plan van God. Hebben we die nog? God is niet van gedachten veranderd. Nou ja, dat was weer een lange aanloop. Paulus dus aangesteld, neergezet, vers 7 van 1 Timotheus 2, gesteld tot prediker en apostel. Ik zal wel gezegd hebben, het betekent een gezonde prediker. Of dit vers leert dat Paulus een apostel was. Ach ja, ja, waarschijnlijk wel. Maar ja, het woord in het algemeen betekent toch heus gewoon een gezondene. Een gezonden prediker. Ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Maar dat is een uitdrukking die wij elders ook tegenkomen trouwens hoor. Want het is je kan niet zeggen dat het een vaste uitdrukking is van Paulus. Maar hij gebruikt hem wel ook bij andere gelegenheden. Heb ik u dat ook nog laten zien? U vindt de uitdrukking ook in Romeinen hoofdstuk 9. En merkwaardige wijze, eigenlijk gaat het over hetzelfde. In Romeinen hoofdstuk 9. Want het hoofdstuk begint zo. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. En die uitdrukking, ik lieg niet, die is op een of andere wijze terechtgekomen Ook in 1 Timotheus 2, vers 7. En de uitdrukking in Christus trouwens ook. Dat is abusievelijk, want die staat er niet, heb ik u gezegd, in 1 Timotheus 2, vers 7. Maar het maakt me verder niet uit. Maar hier in Romeinen 9, vers 1, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. En nog sterker, mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, volstrekt geïnspireerd, staat erbij, alsof het anders niet geïnspireerd zou zijn door de Heilige Geest. Sommigen zullen wellicht die conclusie trekken, maar toen maar. Hier geldt hetzelfde argument als wat ik bij 1 Timotheus 2 gebruikt heb, namelijk, het betekent niet dat hij anders liegt, maar het betekent dat wat hij hier vertelt waarschijnlijk onwaarschijnlijk is. Wellicht. Of te ver gezocht, of wat het maar zijn mag. En daarom wordt er speciaal gewicht aan toegekend. Zo van, ik weet precies wat ik zeg. En ik zeg het met grote nadruk. En ik begrijp dat het ongelooflijk klinkt. Maar het is zo. Wat dan? Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen. Die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn. Welke is de zoonstelling. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen. Van welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, enzovoort. Dat wil zeggen, ik kan moeilijk zeggen dat het Joodse volk ophemelt. Maar zoiets. Hij erkent ze dus als het bijzondere volk dat God gebruikt heeft en zou gebruiken in de loop van de tijd. Maar, en dat is de strekking van de volgende drie hoofdstukken dus, maar Gods werk in onze dagen wordt niet voortgezet via de Joden, via het Joodse volk, maar langs een andere route. Via een ander deel van Israël, via een andere tak van de familie, en dan begint hij overdrachtelijk voorbeelden te geven uit het Oude Testament, precies wat ik net ook deed, namelijk dat wel degelijk vast ligt in de plan van God, want Gods werk ging niet verder met Ismaël, maar verder met Isaac. En ze waren allebei zonen van Abraham, maar ja, de een was in slavernij en de ander niet, en Gods werk ging verder via de vrije. En het Joodse volk is die tak van Israël die in slavernij is onder de wet. En dat ook prefereert, daaraan vasthoudt. En dus erven ze niet en komt de erfenis terecht bij de andere tak van de familie, de broer of hoe zeg je dat, het andere huis van Israël. Aan wie bovendien van oudsher de titel is meegegeven, namelijk de naam van Israël. Hebben we dit nog? En onwaarschijnlijk, ja. Dat is het nog steeds, want de werkelijke betekenis van deze drie hoofdstukken is uiteraard volstrekt onbekend. Maar dat komt omdat men inderdaad bevooroordeeld is en inderdaad zich fixeert op de Joden of het Joodse volk of wat daarvoor moet doorgaan enzovoort. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Gods werk gaat niet via het Joodse volk. Dat is pas in de toekomst en het betreft de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar ja, dat is voor u misschien een argument wat ik nu zeg, maar voor velen ook niet, omdat men meent dat het koninkrijk Gods door ons geopenbaard zou moeten worden. En door de kerk, of door de paus, of door wie dan ook maar. Begrijp je wel? Of door Schuller, weet je veel. Te veel eer. Maar toe maar. Ik spreek die man later nog wel eens, denk ik. Nou ja, dat hoop ik voor hem. Maar, toch? Ja, soms heb ik mijn twijfels dan. Soms. Ja, maar goed. Doe maar, dat is niet aan de orde nu. Maar ik hoop dat u begrijpt hoe problematisch dit allemaal is. De mens is gericht, ook de gelovigen zijn gericht dikwijls op de buitenkant, op zichtbare dingen en hebben belangstelling voor zichzelf. Maar ze verzuimen zich te verdiepen in wat God geopenbaard heeft over wie hij is en wat hij doet in de loop van de geschiedenis. En bovendien ook wat daar de reden van is. Waarom dat zo is. En niet alleen, het is zo omdat het in de Bijbel staat, maar het staat in de Bijbel omdat daar ook wat achter steekt. Waarom doet God de dingen zoals hij ze doet? En dat is niet alleen maar omdat hij het zo gezegd heeft. Want dan is de volgende vraag, maar waarom heeft hij het dan zo gezegd? Wat is de zin van al deze dingen enzovoort. Maar goed, bij gebrek aan belangstelling ervoor krijg je dat. En dan moet Paulus uitdrukkelijk zeggen, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn gemeten, mijn medegetuigenisgevende enzovoort. Maar ja, men gaat daar vervolgens toch aan voorbij. Soms willens en wetens, soms wil men absoluut niet beter weten. Hetzelfde geldt voor Handelingen 20. Als Paulus daar zegt, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet verkondigd heb de gehele raad Gods. En dan zegt men ijskoud, ja, maar toen wist Paulus nog niet beter. Maar het ging niet over zijn raad, de raad Gods. En hij zei niet, ik heb niet achtergehouden van alles wat ik weet over de raad Gods. Hij zegt, de raad Gods. Ik heb het u verteld. Daarna komt niks meer. Dat is het verhaal. Begrijp u? En toen was het afgelopen. Dat is het eind van de Bijbel. Daar houdt de Bijbel ook op. God heeft niks meer te zeggen. En als het daar niet afgelopen is en er komt alsnog nog wat, dan betekent het dat er in onze dagen ook nog wel wat kan komen enzovoorts. Sommigen denken dat. Hofmans roep ik dan. Kent u die? Niet? Mejuffrouw, ja, inderdaad. Ja. Nou, laat me zitten. Het is beter dat je dat niet weet eigenlijk. Maar toe maar. Kortom, Paulus, prediker, gezonde. Hij spreekt de waarheid. Hij liegt niet. Hij is leraar als heiden. Een heidense leraar in geloof en waarheid. Dat is natuurlijk in waar geloof. Het kan ook nog zijn geloof in de waarheid. Maar ja, dat kan u zelf ook allemaal bedenken natuurlijk. Hè. Wat hij predikt is het woord Gods. Dat is de waarheid, het woord der waarheid, het evangelie, uw zaligheid. En men zou het geloven, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Waarna wij terechtkomen bij ook dat rare verhaal dat God ons geloof moet geven. Als je wartaal wil horen, moet je je daarmee bezighouden. Dit is volstrekte wartaal. Geloof, wat, in een kistje, in een doosje, of wat? Per post, God moet ons geloof geven. Wat is dat voor, hoe ziet dat eruit? Wat een onzin is dat toch? De Bijbel zegt gewoon dat geloof het resultaat is van het woord Gods. De woord Gods is de prediking, dat is Romeinen 10 waar het staat. Dat is de prediking van het woord Gods. En dan kun je ervoor kiezen of je dat gelooft of niet. Dat is met alles wat je hoort. Ook vandaag wat je van mij hoort. Je kunt kiezen of je het gelooft of niet. Of je het aanvaardt of niet. En dat is geloof, daar is niks mystieks aan. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Communicatie kan alleen als aan de ene kant wat gezegd wordt en als het aan de andere kant aanvaard wordt. En als dat niet gebeurt, dan heb je miscommunicatie. En dat is zonde, want mis is zonde, dan gaat het er langs. Heb je dat? Dan treedt de wet van Murphy in werking. Dan gaat alles fout. Dat is de vloek van onze samenleving. Nou ja, niet van onze samenleving. Dat is de vloek van de mensheid in het algemeen. Het werkt op een of andere wijze niet. Door gebrek aan geloof of vertrouwen, wat hetzelfde is. Hetzelfde woord. In ieder geval in de talen van de Bijbel. Het is hetzelfde ding. Je vertrouwt het weerbericht of niet. Is hetzelfde als je gelooft het weerbericht of niet. Je vertrouwt het woord van God, is hetzelfde als je gelooft het woord van God. Maar vertrouwen, dat is toch niet iets wat je toegestuurd krijgt per post, of wat iemand in je hart steekt, of iets dergelijks. Dat is hartstikke fout hoor dan. Maar Dit is niet waar je op moet gaan zitten. Wacht, God gaat mijn geloof... Wat een wartaal is dat? God gaat mijn geloof geven of God geeft mij geen geloof. En als ik uitverkoren ben, dan geeft God mijn geloof enzovoort. En dat een ander niet gelooft, dan kan die ook niet helpen, want God heeft hem geen geloof gegeven. Wie verzint zoiets? In ieder geval iemand die de Bijbel niet lezen wil. En niet, dus niet gelooft. Heb ik die nog? Nee, ik weet het wel, maar dan heeft er één of twee teksten voor. Ik geloof twee. De ene is die uit Efeze. Ik zoek hem niet eens op. Want ja. Die ene is uit Efeze hoofdstuk 2. Uit genade zijt gij zalig geworden. Uit geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit uzelf zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Dat is een normale lezing. En als het moeilijker moet, dat hoeft niet, want je kan het gewoon zo lezen. En als het moeilijker wordt, dan krijg je het verhaal van, ja, maar geloof is een vrouwelijk woord en dat is een onzijdig woord en dat kan niet op elkaar slaan. Kortom, het idee dat daar staat, in het Nederlands of in het Grieks, maakt me niet uit, dat geloof een gave van God is absurd. Dat staat er niet. Dat blijkt uit het verband dat er niet staat en het blijkt uit de woordkeus van, en de grammatica van het Grieks. Dus dat kan niet. Heb je dat nog? En dan heb je nog in verband met geestelijke gaven. Daar wordt geloof bij gerekend. En dan is dus geloof één gave. Maar daar gaat het over wat wij noemen trouw. Niet maar het aanvaarden als zodanig, maar het daaruit leven en daarbij kunnen blijven. En dat is een heel simpele zaak. In die context, want je moet dan context meenemen. Want er zijn dingen waaraan wij nou eenmaal soms bij gelegenheid niet trouw kunnen zijn. Al was het maar omdat we corona krijgen. Want ja, sorry hoor. Wat had ik dan moeten zeggen? Omdat wij niet uitgekeken hebben bij het oversteken en onder de tram zijn gelopen of wat het maar was ook alweer. Zoiets. En dan kan je een poosje kan je niet je ding doen of zo. En dan ben je dus wat onbetrouwbaar. Er zijn mensen met een zwakke gezondheid. Je weet nooit wanneer ze het weer opgeven en weer een tijdje uit de running zijn. Daar kan je niks aan doen. Dan kan die persoon in kwestie ook niks doen. Toch? Nou ja, en sommigen heeft God het gegeven dat ze wel trouw zijn, dat je van ze op aan kunt, dat ze nooit ziek zijn, dat ze altijd enzovoort. Dat is een kwestie van omstandigheden, van je constitutie, je grondwet. Maar goed, laat me zitten, van je begrijp je wel, zo simpel is dat. Maar dat gaat niet over geloof in de zin van geloof in het woord van God. Bovendien wordt het gezegd over mensen die al lang gelovigen zijn. Want het gaat over wedergeboren mensen daar. Ik weet niet precies, is het 1 Korinthe 12 waar het staat? Of, ik weet niet precies waar het staat uit mijn hoofd. Maar daar heb je alle teksten mee gehad die men voor dit doel gebruikt. Want voor de rest vind je in de Bijbel alleen maar dat God spreekt en zich beklaagt dat de mensen niet naar hem willen luisteren. Dat ze zijn woord aan de kant leggen. En zijn beloften niet kennen. Enzovoort. Omdat ze het niet willen. Dat is ongeloof. Maar in die zin geeft God geen geloof. Onze eigen verantwoordelijkheid is om een keuze te maken. Want geloof is een keuze. Zo heet het in de Bijbel. Kies dan het leven. Kies dan wie gij dienen zult, enzovoorts. Dat is de verantwoordelijkheid die een mens heeft. Om te zeggen, God heeft gesproken, daar hou ik me aan. Of zoals Wilhelmina zei, toen ze een jaar of 12 was, of dacht toen ze een jaar of 12 was, staat in de Bijbel dat God hemel en aarde gemaakt heeft. Dus ze kunnen me nog meer vertellen over die evolutieleer. Daar kies je gewoon voor. Wie neem je serieuzer? God of de mens? God of de zogeheten wetenschap? Nou ja. Goed. Leraar der heidenen in geloof en waarheid. Verwerp het ware geloof, maar anders wordt het geloof in de waarheid. En dat maakt in de praktijk toch geen verschil. Dus doe maar. We hebben trouwens nog meer van die plaatsen hoor. Ik zeg de waarheid. Ik weet het helemaal, niet helemaal zeker, maar ik meen ook 2 Korinthe 11. Even kijken of het waar is. Nee, er staat niet waarheid. Er staat: God weet dat ik niet lieg. Dat is 2 Korinthe 11, vers 31. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. En wat komt er dan? Want het is natuurlijk toch leuk om te kijken in welke context dat dan staat. Dan komt er met een aanloop, maar ja, dan komt er een aanloop. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus. De stadhouder in Damascus van koning Aretas, die dus zijn zetel had ergens anders. Dat was namelijk in Petra, koning de Nabateeën, de beroemde. Die stadhouder bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. Dat wil zeggen, de hele stad werd afgesloten. Want Paulus zat erin. En dan moeten ze hem alleen nog opsporen, u weet wel. Het is net als in de Engelse detective serie. Allemaal bij elkaar in het kasteel, het liefst in een kasteel. Met de deuren dicht en met het onweer buiten. En er is een moord gepleegd en wie heeft het gedaan? En dan kunnen ze het allemaal geweest zijn, weet je wel. Dan zit je 1,5 uur te wachten en dan is het de butler. Dat weet iedereen, de butler. Maar goed, zoiets. Of allemaal in dezelfde trein, Orient Express, moord in de Orient Express, of allemaal op hetzelfde schip. Die Engelsen moeten toch eens wat anders bedenken. Hè? Maar ja, het is een trend. Hè? Maar goed, maar de Damaskenen, de stad der Damaskenen, willen mij vangen. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvloot zijn handen. Dat is een aanloop. Hij is uitzonderlijk. Hij is excellent. Hij is extreem, Paulus. Hij hoort er niet bij. Hij is van een andere orde, buiten de stad. En dan nog een keer, want in het volgende, wat het is jammer dat dat een ander hoofdstuk is, vind ik persoonlijk. Maar in de volgende verse zegt hij: ik ken een mens in Christus. En u wordt geacht te begrijpen dat dat betekent ik. Dit is trouwens een Engelse wijze van uitdrukken, maar het is moeilijk uit te leggen. Maar zo werkt dat. Ik ken een mens in Christus en ik weet niet of het in het lichaam was of buiten het lichaam. Ik weet niet hoe het was, maar ik ken een mens in Christus dat er zodanig opgetrokken is geweest. Dat is wat anders dan neergelaten uit het venster, maar in zekere zin is het hetzelfde. Het is buiten de legerplaats, los van de mensheid, los van het jodendom. Zelfs buiten de 12 om, met woorden ontleend aan Galaten 1, waar dat staat. Dat Paulus zegt, ik had niks van doen met degenen die al voor mij apostelen waren in Jeruzalem enzovoort. Heel overal buitenom is hij opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Want er zijn er 3, dat weet je uit het Oude Testament al, hè. Je hebt de hemelen, dat zijn er 2, volgens het traditionele Hebreeuws, Shamayim, de 2 hemelen. En dan heb je nog de hemel der 2 hemelen, en dus boven de 2 hemelen. En dat is dus de derde hemel, gerekend vanaf de aarde. Hè. Dat is wat wij de hemel noemen gewoonlijk. Ik ken een mens die is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En dan zeg ik nog een keer. En in het lichaam of buiten het lichaam, hij herhaalt het. Het onttrekt zich aan alle logica dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. In de hof heet dat gewoon, hè? De koninklijke hof. en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Als ik het heel kort zeg, staat er: ik heb dingen gehoord en gezien en het is mij niet geoorloofd daarover te spreken. Want dat een mens, dat heb ik begrepen toch, hè? Dat is hij zelf. Zie? En wat hij daarover vertelt, wat hij daarover zou willen spreken, ja, dat krijgt hij de kans niet voor bij de Corinthiërs. Als je dat begrepen hebt, dan begrijp je ook wat die scherpe doorn in het vlees is uit vers 7. Dat is niet een lichamelijk gebrek dat men hem heeft aangerekend. Maar dat is gewoon dat hij zijn ei niet kwijt kan. Dat is een goede Nederlandse uitdrukking. Dat is de frustratie van de apostel Paulus. Dat hij zulke geweldige dingen heeft om te onderwijzen, bekend te maken aan de gelovigen. Maar die gelovigen in Korinthe, die staan hem dat niet toe. Begrijp je me goed? Dit is inmiddels hoofdstuk 12. Daar gingen bovendien nog 16 hoofdstukken aan vooraf. Dus het is hoofdstuk 28 van de brieven aan Korinthe. Met nog maar één te gaan. Dan voelt u de frustratie waarschijnlijk. Aan het eind van het verhaal, aan het eind van die brieven zegt hij: ja, sorry, maar jullie willen niet. En wat hij ze dan te melden heeft, ja, in de eerste plaats natuurlijk het idee van dat onze toekomst niet op aarde is, maar in de hemel. Dat vind je al in 1 Korinthe, de eerste Korinthebrief. Het ene laatste hoofdstuk is 1 Korinthe 15, waar je dus leest over de lichamelijke opstanding en meer specifiek de opname van de gemeente. Die men tegenwoordig ook weer wegredeneert natuurlijk, maar ja, zo gaat dat. Ze zijn net Korintiërs, ook vandaag. Ze willen dat niet weten. En dan de tweede Korinthebrief, daar krijg je dan: ja, maar wij zijn dienaren van het nieuwe verbond en we moeten daar trouw aan zijn en we zullen ervoor geoordeeld worden, want we zullen allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. Dat is de tweede Korinthebrief. En dan komt het hele idee van: ja, maar ze willen Paulus niet horen. Ze beschouwen hem als geen charismatische man, geen goede spreker, geen prettig voorkomen enzovoort. Fanatiek mannetje en wat het maar is. En dan is hij nog visueel gehandicapt, omdat hij al op hoge leeftijd is, verhoudingsgewijs. In ieder geval een hogere ouderdom bereikt heeft dan men gewoonlijk hem toeschrijft. Dat berust op een rekenfout, maar heb ik het nou maar niet over. Dus ze moeten hem niet en ze betwijfelen of hij wel een apostel is. Per slot heeft hij de Heer toch niet gezien. En dan zegt hij: ja, die heb ik wel gezien, zeker wel. Enzovoorts. Nou ja, en ik ben toch dus een apostel. Enzovoort. En of jullie het nou willen of niet, maar de uitdeling is mij nou eenmaal toevertrouwd en dat soort dingen. En daarna eindigt hij met te zeggen: nou ja, als je het dan niet weten wil, maar de Heer heeft mij bestemd om iets speciaals, voor iets speciaals. Ik heb meer ontvangen van de Heer dan welk van de andere apostelen ook. Dat zegt hij dan ook, hè. Hij zegt: dat is wel onverstandig dat ik dit zeg, maar het is wel waar. Ik lieg niet. Dat is dit. Zie? Nou ja, dat is zijn doorn in het vlees. En mocht dat onbekend zijn, want dat is het natuurlijk, komt dat omdat men die draad al lang is kwijtgeraakt. Omdat men ook niet met Paulus meegaat. Omdat men ook niet wil accepteren dat onze burgerschap in de hemel is, om zo te zeggen, enzovoorts. Nou ja, en dan hebben we het nog niet eens over de zaligheid die van het ene volk naar het andere is overgebracht, enzovoort. Want dat komt niet eens aan de orde dan, hè. Maar daar heeft het wel mee van doen. En dan sla ik één bladzijde om. Dan ben ik inderdaad in gelaten 1. Dat is dat gedeelte waar staat dat de apostel, dat Paulus een omgang had in het jodendom. Let op dat hij uitdrukkelijk vermijdt te zeggen, ik was een Jood. Dat is vers 13. En in vers 12 zei hij al dat het evangelie niet is naar de mens, maar dat hij het ook niet van de mens heeft ontvangen, maar door de openbaring van Jezus Christus. Dat is dan meer specifiek, toen hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En dan gaat het verder met vers 14. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht zijnde overvloedig, ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Hij was de kampioen van het Jodendom eigenlijk dus. Een veelbelovende jonge man. Dan zou het nog verbrengen. Die onderweg was met onder het gezag van de hoge priester in Jeruzalem, weet u nog, onderweg naar Damascus. Niet zomaar iemand. Maar wanneer het God behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik die door het evangelie onder de heidenen, te midden van de heidenen, als behorend tot, staat gewoon in je woordenboek hoor, zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ik ben niet gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren. Want kijk, dat waren Joden die het evangelie predikten. Maar Paulus zegt dat hij als heiden, onder de heidenen, behoren tot de heidenen. Ik heb u dat gezegd, er staat iets als onder de heidenen, maar onder is in, het Griekse en. En als er een meervoud op volgt, maken de vertalers ervan onder. Maar de normale vertaling is met in. En dat betekent te midden van en behoren tot. Deel hem het aan. Zoals u en ik in Christus zijn en zoals Christus in ons is, zo is Paulus in de heidenen. En behorend tot de heidenen. Ik kan het niet helpen dat het het Nederlands verzwakt. Maar dit is de betekenis van de termen. Opdat ik door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, want dat zondert hem af van al die anderen voor hem. En dus, zegt hij, ben ik niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië. En vandaar keerde wederom naar Damascus. Als je het in Handelingen leest, dan kom je dit niet tegen, dan vind je hem in Damascus. Gedurende wat langere tijd, blijkbaar. Maar dat onderbroken wordt, zijn verblijf in Damascus onderbroken wordt door een retourtje Arabië, dat staat er in Handelingen niet bij. Maar het klopt dus wel, want hier staat bij, ik ging wederom naar Damascus. Paulus beschrijft het ook als behorend tot zijn verblijf in Damascus, maar van daaruit is hij heen en weer gereisd naar Arabië. Waarom zou de man dat doen? Wat moet hij in Arabië? Nou, u weet waar Arabië ligt. Nou, het was kennelijk vroeg in het jaar. Het was waarschijnlijk in januari. Vanwege de Dakar-rally natuurlijk. Toch? Nou ja, ik verzin ze maar. Maar Arabië. De aardigheid is natuurlijk dat als ik nog een bladzijde omsla, dan staat daar dat de Sinaï een berg is in Arabië. Dat is in 4 vers 25. En daar heb je meteen alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament gehad waar Arabië genoemd wordt. Wat is er in Arabië? Nieuwe Testament. Wat is er in Arabië? Sinaï en Paulus. Wat moet hij daar nou gedaan hebben, die Paulus? Maak het verhaal zelf af, zeg ik al. Dit kun je zelf, dat hoef je niet, maar dat kun je zelf bedenken. Wat de man gedaan heeft, is de Sinaï beklimmen. in Arabië. Ja, dat is Saoedi-Arabië, ja, natuurlijk. Ja. Het land Midian van Mozes. En in navolging van Mozes en in navolging van Elia. En als u mij zou vragen, dan zou ik zeggen, en in navolgingen van de Heer Jezus. Dat staat niet expliciet in de Bijbel, maar dat die... Maar in navolging in ieder geval van Mozes en Elia, dan heeft hij die Bersinii beklommen om wat te doen. Ja, om het woord des Heren te horen, om te zien en in ieder geval te horen wat de Heer te zeggen had. De Heer zei tot Mozes, kom tot mij op, hier op die berg. Dan zal ik je wat laten zien. In de brede betekenis van de term. Dat is ook gebeurd. En het is het begin van de... Laten we zeggen, het begin van de bedeling der wet, om zo te zeggen. Toch? Later was het Elia, die zei tegen Elia, kom naar de Bersinii, het is een lange reis, neem brood mee, staat erbij. Hè? Het is een lange reis, en, ook 40 dagen. Sinii. En daar sprak de Heer tot hem. En we weten nu nog niet eigenlijk, nou ja, we weten één of twee dingen die erbij staan. Wat Elia moest doen. Maar voor de rest weten wij het niet. En we snappen al helemaal niet waarom hij specifiek dan daar naartoe moest. Omdat we inhoudelijk missen we ook het een en ander. Maar toen maar. Later leren we van de Heer Jezus dat hij 40 dagen was in een woestijn enzovoort. Zodat als je vraagt waar was dat dan, dan vergelijk je schrift met schrift. En dan vul je dus in, dat, dan was het op de Sinaï. Dat is toch een woestijn. Toch 40 dagen enzovoort, zonder eten en zo, dat soort dingen. Dat ruimt toch allemaal op elkaar. En ik denk dat Paulus dat hetzelfde gedaan heeft. Vermoedelijk gewoon omdat de Heer het ook tegen hem gezegd heeft. Net als tegen Elia. Kom naar de Sinaï. Waarom daar? Nou ja, vanwege het decor. Dat is alleen maar daar. Paulus was misleid geworden door en onder de wet. Waar komt die wet vandaan? Die komt van de Sinaï. Dus logisch is, zelfs als de Heer het hem niet gezegd heeft, zelfs dan is het nog denkbaar, dat acht ik zeer goed denkbaar, dat Paulus gedacht heeft, ja, de Heer heeft mij geroepen nu onderweg toen ik naar Damascus was. En hij heeft me, ik was blind en hij heeft mij de ogen geopend. Dan moet ik dan maar in het echt doen. Dat wil zeggen, de geestelijke ogen. Dus wat doe ik? Ik ga in navolging van enzovoort, ga ik ook die berg op. En dan hoop ik dat hij daar aan mij zich wil vertonen. Waarom niet? Er zijn mensen die de Himalaya beklimmen of zoiets. En in de hoop dat ze daar een of andere mystieke ervaring krijgen. Of dat God zich openbaart. Meer van dat soort flauwekul enzovoort. Maar goed, sommigen denken dat je op een bepaalde plek moet wezen. En dan spreekt de Heer tot je of zo. Het is niet geheel onjuist. Maar grotendeels wel natuurlijk. Maar dit van de Sinaï, dat heeft zijn precedenten in het Oude Testament. Dus dat is wat hij gedaan heeft. En kennelijk is hij daar opgetrokken geweest. En als je vraagt hoe dan zeg ik, ja, dat wist hij zelf ook niet. Tot in de derde hemel. Enzovoort. En wat Mozes daar zag, nou, hij heeft in ieder geval iets gezien op grond waarvan hij in staat was de enige richtlijnen te geven in verband met de bouw van de tabernakel. Zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld, het type, de maquette, zeg ik altijd, die op de berg getoond is. Maar het was geen maquette. Het was geestelijke waarheid die daarna uitgedrukt moet worden in beelden. Per slot, dat is wat beeldende kunst van oorsprong geacht wordt te zijn. Heb u dat nog? Nou ja, en dat is wat de Heer gedaan heeft, denk ik ook. Want van de Heer Jezus staat ook iets als dat hij toenam enzovoorts in wijsheid. Hij gaat er niet specifiek op in, maar dat is de algemene gedachte. Hij werd als kind geboren en hij moest ook het een en ander leren. En blijkbaar uit de schriften, en ik acht de kans groot dat hij, zeker als profeet, dat hij net zo goed diezelfde berg beklommen heeft en wellicht ook opgetrokken geweest is als mens. Tot in de derde eeuw. Of hoe dat dan maar gaat, want dat weet ik ook niet. Dat wist Paulus ook niet, hoe dat gaat. En van Mozes weten we het uiteindelijk ook niet. U weet wel, die bleef 40 dagen weg op die berg. Het was tijd genoeg om zichzelf een religie uit te denken. En een gouden kalf te boetseren enzovoorts. Toch? En ineens, ja, daar kwam hij weer. Had niemand meer op gerekend na zoveel tijd. Nou ja, en dat is met Paulus dus ook zoiets gebeurd. Hetgeen meteen ook betekent dat hij opgetrokken geweest is tot in de derde hemel waarin hij dan die dingen gehoord heeft. Dat niet was aan het eind van zijn loopbaan of ergens halverwege zijn loopbaan, maar aan het begin daarvan. Zodat je niet moet zeggen, Paulus heeft achteraf dat nog geleerd. En als je toch wil dat hij achteraf pas wat geleerd heeft en dat dit aan het begin van zijn loopbaan was, dan zeggen ze nou, dan is het waarschijnlijk gebeurd in Efeze, toen hij voor dood buiten de stad gesleept werd. Daar heeft hij een bijna doodervaring gehad. Nee, die staat in de boeken dit allemaal hoor, ja. Van de ultradispensationalisten, jazeker wel. En dan moet hij dan een visioen gehad hebben. Zodat, broeders en zusters, als u een visioen wil hebben, laat u dan niet inenten. En voor de anderen onder u, laat u dan vooral inenten. Zodat u ziek wordt enzovoorts. En dan, als u dan op het randje ligt, dan spreekt de Heer tot u. Wat dan rijkelijk laat is, zou in mijn geval in ieder geval erg laat zijn. Maar dat even terzijde. Nee, ja, wat moet ik. Is dat grappenmakerij of is dat ernst? Dit is ernst. En toch zijn er mensen die zichzelf uithongeren. Ach, dat noemen ze niet zo, maar dat doen ze wel. En er zijn andere mensen die zichzelf kastijden. Sommigen noemen dat ook niet zo, maar ze doen het wel. En ze wordt om lichamelijk zwak te worden. En als ze dan lichamelijk zwak zijn, beginnen ze vanzelf te hallucineren. Dat staat in de medische boeken dat gebeurt. Je kan ook gewoon een pilletje nemen, dat gaat ook goed. Maar dan ga je ook hallucineren enzovoort. En abusievelijk wordt het dan beschouwd als een openbaring van Gods wegen. Enzovoort. Dus je kunt de cursus volgen, profetie. Ik ben even vergeten waar het was, maar dat kan. Maar je kunt ook gewoon een pilletje nemen natuurlijk. Dat is waarschijnlijk goedkoper. En gesubsidieerd. Nou ja, doe maar. Natuurlijk moet je eerst je eigen risico opmaken, maar dat lukt wel. Maar goed, dat allemaal. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Wat maken ze ervan? Dit staat in de Bijbel. Dat Paulus aan het begin van zijn loopbaan te rade gegaan is. Want daar ging het over. Niet bij de apostelen, niet bij degene die voor hem al enzovoorts. Maar hij is te rade, de uitdrukking is uit vers 16. Hij is te rade gegaan in Arabië. Wat is er dan in Arabië? Nou, eigenlijk niks. Eén grote zandbak en een paar rotsen en een Dakar-rally. Ja, dat is heel leuk, schijnt het. Maar althans op de televisie ziet het er best leuk uit. Nou, dat is het dan. Maar je hebt daar de Sinaï. En dat is wat de Bijbel ook zegt. Dus daar is hij geweest en daar is hem dit overkomen. Maar wat voor zin heeft het om dit soort dingen te openbaren door de apostel Paulus? Want waar het om gaat is dat wat hij ons leert is niet op basis van wat hij daar gezien heeft. Dat waren zijn lessen. Maar het waren lessen in het woord van God. en in de samenhang van de hele Bijbel, Oude en Nieuwe Verbond, hoe dat aan elkaar hangt en hoe het een heen wijst naar het andere, maar vooral ook hoe het een illustratie is van het andere en wat er dus de zin van was enzovoorts. En als je dat één keer weet, kun je dat aantonen gewoon uit de Bijbel zelf. En dat dus is hij dan niet eens een profeet der heidenen, maar leraar der heidenen. Oké, apostel. Impliciet profeet, kan allemaal, maar toe maar. Ik blijf erbij dat alles wat de apostel ons leert, baseert hij op oud-testamentische uitspraken, zwart op wit. Daar ken ik geen uitzondering op, nooit gevonden. Sterker nog, hoe meer ik zoek, hoe meer ik vind, oh, dit komt ook daar vandaan. En dat staat ook in het Oude Testament, enzovoorts. Dat is wat hij deed. Maar wat er op de Sinaï gebeurd is, of in de derde hemel, of waar het maar was, is dat de Heer als het ware die bedekking heeft weggetrokken en Paulus het een en ander heeft laten zien. Dat is ook wat de Heer gedaan heeft trouwens aan Mozes en aan Elia. En daar zat kennelijk aan vast, of dat causaal is of niet, weet ik niet, maar er zat kennelijk aan vast dat die beiden ook inderdaad deel zouden krijgen aan gemeentelijke, namelijk verborgen, gemeentelijke waarheid. En daarom komen we ze alsnog tegen in het Nieuwe Testament. Dan zal de wereld ze ook nog tegenkomen. Begrijp u die, wat ik nu zeg? Het is ook een bemoediging voor Mozes, die dan niet het Heilige Land in mocht in het verleden, maar voor hem lag in het verschiet een beter, namelijk een hemelsvaderland. En daarna moet je weer uitleggen dat de hemel niet het hiernamaals is. Het blijft allemaal moeilijk, omdat alle basale Bijbelse begrippen hebben geleden onder de, nou ja, onder de theologie, zal ik maar zeggen. En moeizaam. Maar goed, ik sla dit nu maar weer weg. Hij ligt niet, oh nee, hij ligt niet, zei je toch, hè? Dat is vers 20. Eerst vers 18 nog. Daarna ging ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen. Vreemd genoeg, bij ons heet dat 14 dagen. En in andere talen heet het 15 dagen, maar het zijn 2 weken gewoon. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hij is naar Jeruzalem gereisd, heeft daar weliswaar Petrus bezocht, waarvan we verder geen verslag hebben, en Jacobus, maar niet Jacobus major of minor of hoe ze maar genoemd worden, maar Jacobus, de broeder des Heren. Dat is dus de erfgenaam van de troon, dan wel het hoofd van het Davidische huis in Jeruzalem. Dat ligt voor de hand, hè? Dat heb ik u toch wel eens een keer uitgelegd. Wij hebben die mensen, die lui, Jacobus en Judas, ook als brievenschrijvers. Niet omdat ze ons iets bijzonders te melden hebben. Excuus, maar niet omdat ze ons iets bijzonders te melden hebben, maar omdat ze op aardsniveau van hogere hand bevestigen wat de apostelen ons te melden hebben. Dat wil zeggen, wij horen het niet alleen van wat men denigrerend noemt, de boeren en vissers, namelijk de discipelen van de Heer Jezus, die dan omhoog gevallen zijn tot apostelen. Maar we horen het ook van die 2 prinsen uit het huis van David. En bij afwezigheid van David troonpretendenten onder het Joodse volk. En dus onder de Joden ook als zodanig beschouwd. Hebben jullie dat nog? Dat is een functie. Waar wij niet meer om malen tegenwoordig, om dat soort dingen. Maar ja, de Heer wel. En in het verleden, de mensheid al zodanig ook, dus vooruit maar weer. Dus Paulus heeft die 2 bezocht. Petrus als de leidinggevende van de 12 discipelen. En Jacobus als de vertegenwoordiger van de Heer Jezus in zijn hoedanigheid van erfgenaam van de Davidische troon. En dan zegt hij, hetgeen nu ik u schrijf, zie, volgend dat ik niet lieg. En vervolgens vers 22... Nee, eerst vers 21. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië, waar hij inderdaad gepredikt heeft. Dat gaat over zijn zendingsreizen enzovoorts. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente in Judea die in Christus zijn. Hij had dus niks met een Joodse gemeente. En niks met een, hij kwam niet uit een Joods-christelijke achtergrond. Je mag hem dus ook niet beschrijven als een Messias beleidende Jood, of hoe dat tegenwoordig maar heten mag. Heb je dan? Er zat totaal geen connectie mee. Maar daar gaat het om. En dan zeggen wij, dat is toch onwaarschijnlijk. En dan zeg ik, dat zegt hij zelf ook. Maar, en daarom zegt hij, ik lieg niet. Ik spreek de waarheid in Christus. God zelf een medegetuigende enzovoorts. En dat is eigenlijk misschien wel het sterkste argument voor deze hele uiteenzetting feitelijk. Maar goed, ik probeer hem los te laten. Zo komen wij dan, na enige aarzeling, bij de plichten van mannen en vrouwen. En dat begint met ik. Namelijk, ik wil dan. En u weet wat het is, dat woordje dan. Dat legt het verband met het voorgaande. Dan wil zeggen dat het later komt. Je hebt eerst dit en dan dat. En eerst heb je dus deze uiteenzetting over dwaalleringen met het woord boven 1 vers 3. Laat die leraar der wet willen zijn. Vervolgens de uiteenzetting over Paulus en zijn bekering vanuit die wettische context of achtergrond, of hoe dat maar heet, enzovoorts. En het gaat specifiek over Paulus' positie dan, die dus inderdaad gesteld is tot heidense leraar enzovoorts. En in die positie wil Paulus wat? Want dat is vers 8. Ik wil dan. Oké. Sommigen vatten wil heel erg sterk op. Ik wil het. En dus moet het. En sommigen vatten moeten ook heel sterk op. Ik heb er zelfs gekend. Die zijn er allergisch voor. Voor het woord moeten. Want ze moeten toch niks. Sorry. Je kunt het ook gewoon wat zwakker oppakken. Het is Paulus' diepste wens, innige wens. Of eigenlijk heeft hij helemaal geen wensen, maar dan toch, als je daarna vraagt, wat zou je dan willen? Nou, dan zou ik dan dit dan maar. Dan heb je het zo ver mogelijk verzwakt. Ergens daartussenin zit het natuurlijk. Maar ja, het is deze Paulus als gezonde leraar die dan zegt wat hij verwacht. Van Timotheus, aan wie hij schrijft. Maar via Timotheus schrijft hij natuurlijk toch aan, en beter kun je dan zeggen, over de gelovigen in het algemeen, waarvan Timotheus dan ook een geacht wordt een opziener, een herder, een leraar te zijn, of hoe je dat maar noemen moet. Daarover gaat het trouwens pas een eindje verder, en dat is in hoofdstuk 3. Over de opzieners en diakenen. En meer specifiek over Timotheus zelf dus. En zo verder. Maar het gaat nog altijd over voorbeelden der kudde zijn. Ach, als ik niet al te zeer op mijn woorden pas, dan zeg ik ook. Het gaat om het leiderschap in de gemeente. Maar ja, dat woord leiderschap, dat is al misbruikt. Eerst in de wereld leiderschap. En, want sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we alle führers, leiders, toch? Hebben we afgeschaft, dat mocht niet meer. En daarna kregen we een gebrek aan leiding, vanzelfsprekend. En de wal keert het schip, zeggen we dan in het Nederlands. En dus hebben we dan ineens weer behoefte aan leiders. In Nederland hebben we ze ook niet meer. Helemaal niet. Trouwens, als ze er zouden zijn, dan zouden ze meteen vermoord worden. Bij nader inzien. Dat is toch tamelijk Nederlandse traditie, hoor, om dat te doen. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Maar ik wil dan dat de... Daar komt even hoe dat dan moet gaan. Waar het uiteindelijk over gaat, en u weet, u merkt dat ik aarzel, maar waar het uiteindelijk over gaat, is dat wij zouden weten, 3 vers 15, dat we zouden weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Wij maken deel uit van het huis Gods, namelijk de gemeente van de levende God, de pilaar en vastigheid der waarheid. En hoe werkt dat dan? Wat moeten we daarmee? En u weet, wij zijn niet onder... Dat is een vaste pericoop voor mij, vaste alinea is dat. Hè? Wij zijn niet onder de wet, dus je leest niet... Doe dit en doe dat en hier zijn de regels en dit zijn de statuten... en dit zijn de protocollen en wat het maar was. Dat hebben wij niet, want wij zijn niet onder de wet. Dus we krijgen alleen... algemene aanbevelingen met betrekking tot een bepaalde visie, levenswijze, de manier waarop we de dingen zien. En daar moeten we dan maar onze weg in zien te vinden om volwassen te worden. Met schade en schande, en hoe dat maar heten mag. Dat is hoe het gaat. Dat is trouwens de enige manier om volwassen te worden, als u mij vraagt. Maar daar kan dan ook weer over gediscussieerd worden. Nadat ik weg ben, hopelijk. Want ik vind het zonde van mijn tijd. Maar goed. Ik wil dan... En het begint bij de mannen. Dat is maar één vers. Nou ja. Ik zei van de week nog af en toe vertel ik prachtige grappen. En er is nooit iemand die lacht. Dan durven ze niet. Nou, doe ik niet de grap. En dan beginnen jullie te lachen. Toch maar weer. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen zonder toorn en twisting. U weet, daar is in de christelijke traditie dus echt helemaal niets van terechtgekomen. Omdat wij letterlijk weliswaar iets met de handen geacht worden te doen als wij bidden. Maar dan doen we ze samen en gewoonlijk is dat naar beneden dan. En, want ja, dat die handen omhoog of zo, dan ja, in de Nederlandse maatstaven is dat te gek, dat doe je niet. Dat is, doe maar gewoon. En dat is nog niet het ergste, maar zonder toorn en twisting... Ja, daar komt ook al niks van terecht, denk ik. Want u weet, men leest de kerkgeschiedenis, waar boeken genoeg over geschreven zijn. En dat gaat uiteraard alleen maar over toorn en twisting. Want als dat er niet is, valt er verder ook niks te melden. Dat weet u toch, hè? Nieuws is per definitie slecht nieuws. En goed nieuws is geen nieuws. Dat is... Heeft iemand een journalistieke opleiding gevolgd of zo? Dan leer je dit, hè? Dan, ja. En natuurlijk leer je dan hond bijt man, dat is geen nieuws. Maar man bijt hond, dat is nieuws. Dus, dat is, en goed nieuws is geen nieuws. En nieuws is per definitie slecht nieuws. Dus, nou. Maar goed, dus het is altijd toorn en twisting. Geschiedenis is jaartallen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En dat is altijd zo geweest. Maar toe maar. Wat moet je met dit vers? Ja, overslaan. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen. Daar is het een en ander uit te leggen. Aan de woordkeus, wat die woorden betekenen. En ook trouwens wat dat gebaar eigenlijk inhoudt. Het opheffen van heilige handen. Want in de eerste plaats moet ik er dan op wijzen dat het begrip bidden een... niet altijd, niet noodzakelijk, maar dikwijls een samenvattende term is. Een algemene aanduiding voor wat wij noemen de dienst aan God. En het makkelijkste kan ik dat illustreren aan de hand van wat mij nog wel eens overkomt. Namelijk het idee van dat je moet bidden voor het eten als je geacht wordt een christen dan wel een gelovige te zijn. Want dat is wat christenen toch doen. Bidden. Of moet ik meteen hebben over het gebed in de troonrede. Of dat erin mocht, of dat het eruit moest en dat soort dingen. Bidden is niet maar spreken tot God. Ik ben trouwens van mening dat in het algemeen God daar ook weinig behoefte aan heeft, dat we tot hem spreken. Per slot, God is woord en het is dus wat hij doet, spreken. En als wij gelovigen zijn, maar dat woord heb ik u net weer een keer uitgelegd, geloven. Als wij gelovigen zijn, dan luisteren wij naar God. Naar zijn woord. En waar het woord tot ons komt via de Heer Jezus Christus, luisteren wij dus naar de Heer Jezus Christus. Dat is wat het is. Maar het woord bidden heeft weliswaar letterlijk de betekenis van hardop spreken. Althans in het Grieks. Van het Hebreeuws weet ik het eigenlijk niet. Maar u weet dat er ook zoiets bestaat als een stilgebed. Want wij kunnen zelfs in gedachten zinnen formuleren. En een gebed formuleren. En wij zijn ook van mening dat de Heer het dan ook hoort. Toch? Nou ja. Misschien denkt u er anders over, maar ik zeg het u maar. Maar het idee is dat bidden, het terugspreken tot God, kenmerkend is voor een gelovige. Maar ik moet u zeggen dat dat dan wel erg smal genomen is. En dat men dus het woord te smal neemt. Kenmerkend voor een gelovige is, volgens de Bijbel, dat die zijn lichaam stelt tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Kenmerk voor de gelovige is dat hij in Christus en dus met Christus gewijd is aan de dienst aan van God. Gericht is dus op de meester, die wij om die reden dan ook de Heer noemen. Heb je dat? En bidden is in de Bijbel soms, lang niet altijd, maar soms de aanduiding van dat geheel. Niet maar van woorden die wij tot God spreken, of luisteren of denken, maar het is de term voor alles wat wij aan de Heer ter beschikking stellen. En daarom heet het, ik zoek het niet eens op, maar het staat in de Efezebrief, daar staat bid zonder ophouden. Daar zou je toch echt, als je het leest, even bij moeten stoppen. Natuurlijk, wij kennen het verschijnsel van de monnik, zal ik maar zeggen, in het klooster enzovoort, die van zo laat tot zo laat moeten bidden. En dan prevelen ze wat. Anders, alleen denken gaat niet. Dan raak je de draad kwijt als het langer duurt. En dan zeg je, heb ik dit dan gezegd of niet? Nee, je hebt niks gezegd trouwens, want je hebt het alleen maar gedacht. Dus dan moet je hardop. En voor het gemak heb je dan, omdat het toch wel erg lang moet duren, van zo laat tot zo laat, heb je dan die voorgeschreven gebeden, protocollen en weet ik veel. En die prevel je dan. En dan bidden zonder ophouden. Maar je moet wel eens ophouden, want je moet ook wel eens. Ook, ja, dat moet je ook. En je moet ook wel eens moet je eten of zoiets. En dan is je mond ergens anders mee bezig. Want er moet er wat in plaats van eruit. En dat is heel lastig als het tegelijk moet gebeuren. Probeer dat maar eens. In uw eigen tijd natuurlijk. Maar doe maar. Hoezo bid zonder ophouden? Dat kan alleen maar als dat woord bidden staat voor een hele leefwijze. Een lifestyle. Heb je dat? Hoe is zoiets in het Nederlands eigenlijk?
Levenshouding.
Ja, ook. Rekenen we wel goed. Ja, dankjewel, broer. Ja, zoiets. Het heeft te maken met je levenshouding, met je levensbeschouwing. Met hoe je erin staat, waar je prioriteiten liggen en wat het maar was. Je bent een dienst, een kind van God en daarmee een dienstknecht van God. Zelfs een krijgsknecht van God enzovoorts. Dat is wat het is. En dan heb je 24 uur dienst en recht op ontbering. Dat stond in het handboek Soldaat. Oh nee, dat was de mondelinge overlevering. Nou, zomaar, maar goed. Maar in ieder geval, het is een bekend idee. Nou, dat is waar het over gaat. En dus heet het bid zonder ophouden. Maar dat wil niet zeggen dat je constant tegen de Heer moet praten. Maar dat je bewust bent dat je in je heel je leven, alles wat je bent, het eigendom des Heren bent. En geroepen bent tot zijn dienst. Dat is wat het is. En dat is nog veel zwaarder dus. Maar dat is wel wat het betekent. En ik weet het zeker, want de uitdrukking, nou komt hij, want de uitdrukking opheffen de heilige handen betekent precies hetzelfde. En daarmee is verklaard waarom het er staat. Maar ja, hoe we die handen houden, ja, terwijl wij bidden. Dat maakt echt niks uit hoor. Heus niet. Maar het opheffen van heilige handen. Laten we beginnen dan niet met het woord hand, maar met het woord heilig. Heilig betekent immers precies hetzelfde, namelijk heilig. Alles wat gewijd is aan de dienst van God heet heilig. En heiligen, het werkwoord, betekent wijden aan de dienst van God. Men heeft daar afbreuk aan gedaan, want in de boeken staat dan dat heilig betekent apart gezet. En dat is niet geheel onjuist. Maar ja. Het is half goed, maar helemaal fout. Laat ik zo zeggen dan. Het is niet meer apart gezet, dan ben je redundant, dan ben je, hoe heet zoiets, dan ben je overbodig, dan ben je op non-actief gesteld, dan ben je met verlof of hoe heet zoiets, en dan apart gezet. Nee, het betekent gewijd aan. Gewijd aan de dienst van heiligen, in het Nederlands althans, is eigenlijk helen. Als ik moet uitleggen, dan zeg ik, het is EI, je schrijft het met EI. En die I, die fungeert als een verlenging van de E. Dat hebben we allemaal afgeschaft. Maar u kent het ook in Oosterwijk, want dat heet gewoon Oosterwijk hoor. En Oosterbeek heet Oosterbeek. We hebben het afgeschaft namelijk, die I als verlenging van de klinker. We hebben gewoon de klinker verdubbeld. Later. Maar dat is alleen maar een spellingsding. En in het Engels heb je dat de R fungeert als de verlenging van de voorafgaande klinker. Hebben jullie dat nog? Zoek het maar uit. We hebben er allerlei kunstjes op bedacht hoe je dat doet. Hoe je de A tot A maakt en de O tot O. Daar hebben ze tegenwoordig het volgende op gevonden. We hebben het verschil afgeschaft. Spreek het niet meer uit. Er is niemand die zegt, Die lange O uitspreekt, het is allemaal kort geworden enzovoort. Of andersom geloof ik, is het geworden. De kort is te moeilijk, want dan moet je je mond smal maken en dan doe je het breed. Let maar eens op, het moderne jargon met een redelijk Amsterdamse klinkeraccent is met een brede mond praten. En dan kun je nooit meer die smalle O, O kan je dan niet maken. En een E ook niet, het wordt een E enzovoort. Probeer het maar eens uit. Dat heeft met tongval te maken enzovoorts. Nou ja, en dan kom je vanzelf tot de Groningse A. En ook met maken, want die keelklank is dan een stuk makkelijker. Dan maken, moet je weer je mond smal maken. Maar als je zo'n tongval hebt, zo breed, ja, dan wordt dat vanzelf maken. Hé? Begrijp je wel, zo. Nou ja. Maar dat is een heel lang verhaal, maar ik bedoelde alleen maar te zeggen dat heilen, heiligen, heilen betekent helen. Het betekent niet apart zetten. Het betekent het tegenovergestelde. Het betekent verbinden. Maar het heeft twee kanten. Als je verbindt met God, want dat is wat het is, wijd aan de dienst van God, word je dus onttrokken aan enige andere dienst. Omdat je wordt geacht niet twee heren te kunnen dienen. Heb je dat? Dus vergeet dat idee van apart zetten. Dat hangt er wel aan, maar dat is niet de betekenis. Heil, alles wat heilig is, is gewijd aan de dienst van God. Heilig mij, de zonen van Aaron, wil zeggen, plaatsen in mijn dienst. Meestal gebruik ik het voorbeeld dat Klaas Rosendahl vroeger gebruikte, van dat idee van de voorwerpen van de tabernakel, dat waren de heilige voorwerpen enzovoorts. En die voorwerpen die waren niet heilig omdat ze mooi waren of omdat ze geleerd hadden zich te gedragen of een wet te volbrengen. Ze waren gewoon heilig omdat ze gewijd waren aan de dienst van God. En daarom zijn alle gelovigen per definitie heiligen. Saints. Niet omdat de Rooms-Katholieke Kerk ze postuum tot heilig verklaart. Want als je nog leeft, kan je dat kennelijk niet zijn, heilig. Nee, als je wil ontkennen dat alle gelovigen heiligen zijn, wat doe je dan? Dan wacht je tot ze zijn overleden en dan verklaar je ze heilig. Dan heb je meteen besloten dat zolang mensen leven, ze niet heilig zijn. En ook niet worden, want het is natuurlijk maar een enkeling die alsnog wordt heilig verklaard. Heb je dat? Zo gaan die dingen. Maar redeneert het weg. Maar wij als gelovigen zijn heilig, niet omdat we ons goed weten te gedragen, maar omdat we gewijd zijn aan de dienst van God. Of ook heilig leven. Ja, dat is de vraag, maar dat is de bedoeling. Heb je dat nog? Wij zouden heilig wandelen, niet om heilig te worden, maar omdat we heilig zijn. Komt daaruit voort. En dus hebben wij heilige handen. Nou ja, ik bid u, Romeinen 12, ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig. Hoezo? Hoezo is ons lichaam heilig? Omdat het ons lichaam is en wij zijn gewijd aan de dienst van God. En dat is weer zo omdat we delen hebben aan Christus. En die is gewijd aan de dienst van God. En toen hij zichzelf offerde, heeft hij dus u en mij ook mede geofferd. Want in één offerande heeft hij voor altijd geheiligd enzovoorts. Dus Hebreeën 10 waar dat staat, zijn volstrekt onbekende dingen. Maar ik roep altijd meteen, ja, maar dat is mijn schuld niet. Dat kan ik ook niet helpen. We doen ons best. Maar doen we. Dus heilige handen hebben wij. En het opheffen van heilige handen heeft tot doel, want het is natuurlijk een soort metafoor, het heeft tot doel, nee, niet dat wij iets naar hem opgooien. Hem iets aanbieden. Maar het heeft tot doel dat wij gaan met lege handen, zo heet dat. Dat is jargon, evangelisch jargon, van oudsher. Maar dat we gaan met lege handen, omdat hij ze zou vullen. Want die kwestie van heilig mij de zonen van Aaron enzovoorts, ik citeer het altijd maar uit mijn hoofd. Maar heeft tot gevolg dat de Heer zegt, ik zal hun de handen vullen. Ik zal hen iets te doen geven. Ik geef hen werk. En dat is waar het hier over gaat. Heilige handen zouden gevuld moeten worden met dienst aan de Heer. Ik weet het niet, maar zo. Och, laat ik dat maar doen, want ik moet toch. Aan die vrouwen kom ik niet meer toe, hoor. Ja, nee, dat heeft met mijn leeftijd te maken, zuster. Ik zeg, zo. Maar, doe maar. Maar goed, dan neem ik even Efeze hoofdstuk 2. Moet kunnen. Nu even. Nog even een eindsprint inzetten. Efeze hoofdstuk 2. Begint met... Dat gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, dat overzicht van de macht en lucht van de geest die nu werkt in de kinderen de ongehoorzaamheid. Gij waart dood door de misdaden en de zonde. Maar God heeft ons, God heeft ons levend gemaakt met Christus. En dan komt die tekst die ik uit het hoofd citeerde, vers 8... Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden, het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden, niet uit te werken zijt gij zalig geworden, omdat niemand roemen, niet uit te werken, maar, of want wij zijn zijn maaksel, namelijk met hem opgewekt, geschapen in Christus Jezus. Niet in Adam, maar in Christus Jezus, wedergeboren dus, tot goede werken. Dat is het doel. Waartoe, met welk doel zijn wij wedergeboren? Of gewoon, wij zijn wedergeboren, maar wat nu? Wat moet je daarmee? Waar is dat voor? Nou, het is tot goede werken welke God voorbereid heeft. Niet namelijk de eeuw deze wereld, de overste van de macht, de lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Uit vers 2. Maar het is tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Heb u dat nog? Wij zijn wedergeboren tot goede werken. Bij nader inzien in 1 Timotheüs 2 komen wij in het vers wat ik voor me uitschuif wel degelijk ook bij de goede werken, want er staat in, uitdrukking staat in vers 10. Maar goed, ik laat hem nog even liggen, want ik blijf even bij Efeze 2, want ik ben er nog niet. Welke zijn dan die goede werken? Wat is dat dan? En het antwoord is, wel, wij zijn, draad opnemen weer, wij zijn wedergeboren. Zowel uit Joden als heidenen, maar wij zijn geplaatst in Christus en in hem gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Dat was Efeze 1 vers 3. Maar in Christus, vers 13, zijt gij die eertijds verre waart. Volgens vers 11, heidenen dus. Zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden. Want hij is onze vrede die deze beiden, Jood en Heiden, één gemaakt heeft. En heeft de middenmuur des afscheidsels gebroken. Dus de wet namelijk, staat in het volgende vers. De wet is weggedaan, dat is wat Joden en Heidenen van elkaar scheidt. Maar in Christus, dat wil zeggen in zijn vlees, vers 15. Waarbij het woord vlees gebruikt wordt in de betekenis van... lichaam, zoals blijkt uit wat er verder staat, met name ook in vers 16. In zijn vlees, namelijk in hem, in zichzelf, nog steeds vers 15. Of gewoon in één lichaam, vers 16, zijn gelovigen één. Daar speelt de achtergrond, zoals wij dat tegenwoordig noemen, geen enkele rol meer. Jood of heiden. Eigenlijk 2 en 10 stammen, want dat zit er ook nogal vast aan dit schriftgedeelte. Maar dat is nu niet aan de orde. Wij zijn één in Christus. En samen, Jood, gelovigen uit Joden en heidenen, zijn wij geworden, vers 19, zijn wij geworden, staat de vertaling, huisgenoten Gods. Als ik het vers bespreek, zeg ik altijd dat ik hoogst ongelukkig ben met de term huisgenoten. Maar ja, wat had het dan moeten zijn? Genoten van het huis. Het probleem namelijk wat ik ermee heb is dat het woord huis verdwenen is. En dat is jammer, want daardoor komt het volgende vers op losse schroeven te staan, terwijl het juist gaat over een fundament. Want wij zijn ledengenoten, vooruit. Wij zijn leden van het huis Gods. Nog mooier zou zijn Gods huis. Vers 20. Dat huis namelijk is gebouwd op het fundament dat de apostelen en profeten gelegd hebben. Het huis bovendien waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Want Christus is de hoeksteen, uiterste hoeksteen, niet van het fundament, maar van het huis. Dat is wat er staat. Om nog een andere reden, want de uitdrukking is ontleend aan Psalm 118. Staat er toch wel bij, mag ik hopen? Nee. Ziet niet staan. Hoe staat het? Dus Psalm 118. Over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Uiterste hoeksteen is hoofd des hoeks. En uiterste of hoofd betekent eerste, maar in de eerste plaats betekent het hoogste. Eerste in rangorde, van bovenaf gerekend. Heb je dat? De top van het bouwwerk. Niet een hoeksteen van het fundament, want als het fundament een hoek heeft, wie zijn dan de andere hoeken? Dit waren de vragen uit mijn puberteit of nog daarvoor zelfs. Van mij, inderdaad. Ja. Wie zijn die andere hoeken? Het verhaal deugt niet. Het is leuk bedacht, maar het verhaal gaat mank. Dan moeten er nog meer zijn dan. Maar het gaat niet over de hoek van het fundament, het gaat over de hoek van het huis, de top. En met dank aan de berijmers van Psalm 118, in de berijmde versie heet het de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en een plaats ontzegd is tot verbazing der aanschouwers door een hoofd des hoeks gelegd. Dat wil zeggen tempelbouwers. Men heeft begrepen dat het gaat om de bouw van één tempel, hoe men daarbij komt. Dat doet er nou niet toe, maar misschien wel ontleend toch aan Efeze hoofdstuk 2, want het gaat over een tempel. Het gaat namelijk over de gemeente die gebouwd wordt op een fundament. En via Efeze 2 kan je altijd natuurlijk nog naar 1, dat staat er wel bij, naar 1 Petrus 2... Want daar staat dat wij als levende stenen samengevoegd worden met die ene steen. En op die wijze gebouwd worden tot een geestelijke tempel. Tot een tempel. En daarmee tot een priesterlijk volk, een koninklijk en priesterlijk volk. En dat is hier dus ook het geval. Het gaat om de bouw van de gemeente, die dan toch in elk geval elders beschreven wordt als een tempel. Maar via het begrip tempel kom je bij het begrip priesterschap. Want de stenen die samen vormen het huis, de tempel namelijk, het huis Gods, zijn een beeld van de diverse gelovigen die samengevoegd zijn tot één priesterlijk volk. Want de tempel is voor de priesters wat het paleis is voor de koningen. De tempel is het huis van het priesterdom. En dus primair van de hoge priester enzovoorts. En voor zover wij een tempel genoemd worden, betekent het dat wij priesters zijn. En priesters zijn geheiligd, hebben de handen opgehouden, ook letterlijk in letterlijke uitdrukkingen staan daar, hebben de handen opgehouden en de Heer heeft hun de handen gevuld. En de verantwoordelijkheid van de priesters is, nee, niet om rituelen te verrichten, hoewel ze dat zouden doen, maar het is de verantwoordelijkheid van de priesters om het woord van God te bewaren. En daarom heet het, in, weer terug in 1 Timotheus, maar dan hoofdstuk 3... dat de gemeente is de gemeente van de levende God, een huisgods, een pilaar en vastigheid van de waarheid. Wij als gelovigen zijn verantwoordelijk, wij als priesterlijk volk zijn verantwoordelijk om het woord van God te bewaren en daarmee te bedienen. Daarmee ook beschikbaar te maken of beschikbaar te hebben. Nee, voor onszelf, maar ook voor ieder die ernaar vraagt. Want dat is de priesterlijke functie. En dat is dus primair ook, maar ik kom nu van de verkeerde kant binnen, maar het is primair de functie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Vandaar dat het heet, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hoe dat ook zij, want ik moet Efeze natuurlijk snel wegslaan. Wat besproken wordt is dat wij als kinderen Gods dat woord van God hebben ontvangen, maar daarmee als eerstgeborenen, als eerstelingen aangesteld zijn in een priesterlijke functie en dus heiligen. En dus staat er in de eerste plaats over de mannen dat zij bidden in alle plaatsen, dat wil zeggen waar zij ook zijn, ze zijn priesters. En ze zijn, moeten beschikbaar zijn, de handen ophouden. Ze moeten beschikbaar zijn, want de Heer vult die handen. Geeft ze wat te doen, geeft ze verantwoordelijkheden enzovoorts. En feitelijk wordt er niet meer over gezegd. Dat je vandaar ook terechtkomt bij hoofdstuk 3 vers 1. Zo iemand tot eens opzieners ambtlust heeft, begeert een treffelijk werk. Ja, dat ligt heel voor de hand. Maar neem die weg dat het er toch op uitdraait. Daarom heb ik u vast vers 15 gelezen van hoofdstuk 3, dat deze dingen van toepassing zijn officieel, fundamenteel op heel de gemeente. Wij als gelovigen hebben die bediening. En dat zijn de goede werken welke God voorbereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. En dat zonder toorn en twisting, ja, want toorn en twisting uit 1 Timotheus 2 vers 8... ja, dat is waar de normale situatie van de wereld. Toorn en, het gaat nergens anders over, maar je weet niet waar het over gaat, maar er is toorn en twisting. Ja, omdat men elkaar het licht in de ogen niet gunt, of omdat men zich bedreigd voelt, wat uiteindelijk dan toch op hetzelfde neerkomt. Uiteindelijk, het is niet hetzelfde, maar het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. En het dient allemaal tot niks. Maar dat is de vloek van, die over de wereld ligt. Dat alles mis is. En dus alles wordt bedreigd, want alles sterft af. Dan kan je wel een evolutieleer uitvinden dat alles zich vanzelf ontwikkelt. Maar dat is natuurlijk onzin. Wij weten het allemaal. Alles wat is, verdwijnt. Ik moet trouwens dringend mijn Bijbel dicht doen. Ik kan me toch wel enigszins vermaken in het merkwaardige verschijnsel dat als je met je tijd mee wil gaan, dan ben je dus progressief. Dan ben je voor de verandering, want dat wil iedereen, de verandering. Zelfs bij de Evangelische Omroepprogramma, de verandering, want alles moet veranderen, weet u wel. Maar het zijn diezelfde luiden, van de, dat is van de linkse signatuur in het algemeen, de verandering. Diezelfde lui die de verandering willen en progressieve de vooruitgang, zijn precies dezelfde lui die conservatief zijn als het gaat om de wereld. Ze moeten dit bewaren, ze moeten dat bewaren, ze moeten de natuur beschermen of wat er verdomd moet gaan. Of als het weg is, dan maken we natuur en we zetten er hek omheen en we noemen het natuur. En dan gaan we dan beschermen. En als je zondagmorgen de radio aanzet, omdat je zondagmorgen vroeg naar meteren moet en je moet proberen wakker te blijven onderweg, dan zet je de radio, ik heb het niet gedaan vandaag. Maar dan zet je de radio aan en dan gaat het over de vroege vogels, letterlijk en overdrachtelijk. En dan gaat het over het uitsterven van de vuursalamander of hoe ze maar heten, allemaal die beestjes enzovoort. En het moet allemaal bewaard worden en de stikstofprobleem, papieren ding is dat. Heb je dat wel eens gezien, de stikstofprobleem, zo'n papieren ding, A4. En, nou ja, laat maar zitten. Maar toch wel. Enzovoort. Dan moeten ze dus nodig de dingen in stand houden. En al het andere, daar moeten we vooruit gaan. Het mag vooral niet blijven zoals het is. Het is zo inconsequent. En dat is net het woord, want het is natuurlijk gewoon hypocriet. Het is in strijd met zichzelf. Dit kan helemaal niet. En het wat levert het op? Strijd en twisting. Alles wat in de wereld plaatsvindt is per definitie strijd en twisting. Wij ontkomen er ook niet aan, maar ik moet u zeggen dat het de bedoeling is dat wij ons bevinden in een andere strijd die wel degelijk vrucht draagt voor de eeuwigheid. En dat is die strijd des geloofs. De strijd namelijk niet om geloof te ontvangen omdat God het zou geven, maar de strijd om trouw te blijven aan het woord van God en wat God ons heeft geopenbaard. Ook voor onszelf persoonlijk in onze levens. Nou ja, we moeten het daarbij laten. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben dit woord dat vast is. Dat blijft tot in de eeuwigheid. Dat woord waarmee wij ons mogen voeden, waardoor we ons mogen laten onderwijzen. Opdat wij zouden leren de dingen te zien in hun echte positie, in echte omstandigheden in relatie tot u. En we danken u dat we mogen verstaan dat dat lijden van de tegenwoordige tijd, ook van degenen die ongelovig zijn, dat deel uitmaakt van deze oude schepping die nou eenmaal voorbij gaat. En dat u hebt beloofd, nieuwe hemel en nieuwe aarde. We danken u voor die beloften. En in het bijzonder dat we mogen weten dat wij die in Christus zijn en die ons hebben toevertrouwd aan hem, nu reeds door wedergeboorte een nieuwe schepping geworden zijn. En dat wij als eerstelingen daarvan, als kinderen Gods, onderweg zijn naar onze zoonstelling en daarmee naar die onvergankelijke erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien en daarmee ook naar de verschijning in heerlijkheid, de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. En daarom, Vader, wij danken u voor deze morgen en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade, bij het werk van uw geest, om Christus wil. Amen.